Ja.
Ja, eerste, allereerste aflevering voor mij dan in ieder geval. Voor mijn podcast Systemisch Opvoeden. En van jou heb ik het natuurlijk geleerd, Madelon. En ja, het leek mij gewoon heel erg tof om jouw systemische kijk op opvoeden en alles wat jij in de afgelopen jaren bent tegengekomen en hoe jij daarin staat. Het leek me gewoon heel erg tof om dat ook met de rest te delen, omdat ja, ik daar altijd zelf heel veel inzichten uit haal. Ook überhaupt de rest wat je deelt, daar niet van. Maar dan nu echt gericht over het opvoeden en ja, de systemische kijk daarop. Dus ik dacht, zal ik meteen beginnen met vragen? Of heb jij zelf daar eerst in eerste instantie iets over te zeggen? Dat je denkt van nou...
Ja, ik denk in de jaren dat ik dit werk doe... heb ik natuurlijk best wel wat mensen gehad in opstellingdagen die vragen voor hun kinderen hebben of die tegen dingen aanlopen met hun kinderen. Maar misschien is het wel goed om te melden zo aan het begin dat ik zelf geen kinderen heb, of althans geen levende kinderen, zoals ze dat dan noemen.
Ja.
Dus in die zin kan ik niet vanuit natuurlijk een persoonlijke ervaring spreken. Dus dat vind ik toch wel belangrijk om dat even te melden van tevoren.
Ja,
natuurlijk kan ik vanuit systemisch perspectief daar wel het een en ander over zeggen. En heb ik daar ook een visie over.
Ja.
Zeker omdat ik heb wel een kinderwens. Dus het is niet dat ik daar niet mee bezig ben.
Ja.
En natuurlijk vanuit ervaring vanuit opstellingen. Maar dat is misschien wel even een goede disclaimer om zo te geven.
Ja, heel mooi. Dus dat je dat nog even meldt. Ja,
dat vind ik wel zo netjes om dat even... Ja, dat is natuurlijk toch anders dan wanneer je zelf een kind hebt en dan vanuit ervaring spreekt. Dus in die zin denk ik dat het juist heel waardevol is om ook jouw kant heel erg te horen. Want jij hebt natuurlijk wel kinderen.
Ja,
dus,
en dat is misschien ook nog wel eventjes leuk om te delen voor de mensen die dat niet weten. Want ik ben echt puur op dit pad gekomen doordat mijn eerste kindje een huilbaby was. In mijn tweede zwangerschap kreeg ik heel erg last van paniekaanvallen. En ja, iets in mij ook, in mijn opvoeding, in al het begin eigenlijk, de dingen die ik zag in hun, de spiegel, en daar was ik al heel erg mee bezig, de bewustwording van de dynamiek tussen ons. En toen ben ik uiteindelijk kinderen gaan coachen, omdat ik zelf ook coaching heb gehad als kind. En uiteindelijk kwam ik er dus gaandeweg achter dat het nooit aan het kind ligt. Dat een kind alleen maar iets zichtbaar maakt inderdaad. Of iets aan het licht wil brengen. Iets wat je zelf onderdrukt of iets anders uit het systeem. En vanaf het moment dat familieopstellingen op mijn pad kwam, is echt mijn leven zo dusdanig veranderd. Is er zoveel open gegaan. Zoveel pijn, zoveel verdriet, maar ook echt... is echt het leven pas begonnen eigenlijk voor mij. Want daarvoor leefde ik zo vanuit overleving, kon ik eigenlijk niet voelen. Waren het alleen maar externe factoren wat mij geluk bracht. En ik wilde dus voornamelijk niet meer opvoeden vanuit pijn. En ja, dus ik voelde gewoon van, oh, dit doe ik. En dat doe ik nog steeds wel, hè. Oh, het is niet dat ik daar nu helemaal vrij van ben, maar overcompensatie of... vanuit pijn doe ik... Ik doe het nu het tegenovergestelde als dat mijn ouders hebben. En dat is vanuit pijn. Dus dan is het eigenlijk die andere kant van de medaille. En daarin ben ik de afgelopen jaren heel erg aan het groeien. En merk ik ook dat het hele systemische zoveel effect heeft ook in de zinnen die ik zelf zeg tegen die kinderen. En daar steeds meer beter in mijn kracht kan staan. Mijn eigen plek in kan nemen. Die kinderen daar meer hun plek in kunnen nemen. Dus dat er veel meer rust ontstaat binnen het gezin. En iedereen, vooral de kinderen, echt kind mogen zijn. En dus wij echt voornamelijk door onze persoonlijke thema's... ja, steeds meer onze echte zelf gaan vinden eigenlijk. En ik vond het gewoon heel erg mooi, omdat jij doet dit natuurlijk echt al jaren ook. En ja, je hebt ook moeders en vaders en soms komen ze ook wel samen. Daar ben ik ook wel eens bij geweest dat een stel samen kwam. En ik vroeg me gewoon af van, ja, wat zie jij het meest? En wat zie je veel voorkomen in familieopstellingen als het om een gedragsprobleem gaat bij een kind?
Ja, wat ik heel vaak zie is dat kinderen maken eigenlijk iets zichtbaar wat er ergens in het systeem onderdrukt wordt.
Ja.
Dus iets wat er niet mag zijn of mogelijk buitengesloten wordt, dat kunnen de kinderen dus zichtbaar maken. Als je het ook even systemisch bekijkt, hè, en je kijkt naar dat collectieve geweten wat er in een familie dus heerst. Mm-hmm. Alles en iedereen hoort erbij, niemand mag buitengesloten worden. Wat je heel vaak ziet is dat op het moment dat er iets of iemand wordt buitengesloten, dat dan dus vooral de kinderen in dienst worden gesteld om dat zichtbaar te maken. En dat heeft dan weer met de hiërarchie te maken. Maar goed, ik zal niet te theoretisch worden over hoe dat familiesysteem helemaal werkt. Want dan wordt deze podcast veel te lang.
Ja.
Mocht je dat interessant vinden, ga vooral wat boeken daarover lezen.
Ja, of volg jou.
Of volg mij ook prima. Of ga een opleiding doen, dat kan ook. Maar wat je ziet is dat vooral die kinderen worden dus in dienst genomen om bepaalde dingen zichtbaar te maken.
Ja.
En dat zie je dus ook in relaties. Dus op het moment dat er twee ouders zijn, die natuurlijk allebei zo hun lot hebben. Ze hebben zelf van alles meegemaakt in hun leven, in hun jeugd. Er zijn heel veel dingen gebeurd. Die hebben vervolgens samen een relatie waarin je elkaar natuurlijk weer spiegelt. Wat mogelijk niet helemaal even lekker loopt hier en daar. En daar komen kinderen uit voort. En die gaan eigenlijk, nou ja, alles wat bij de moeder of bij de vader niet gezien wordt, of in die relatie niet gezien wordt, gaan ze eigenlijk tot uiting brengen. En dat zie je heel vaak dus in de vorm van gedragsproblemen. Huilbaby's bijvoorbeeld. Kinderen die woedeaanvallen hebben. Of gewoon over het algemeen vreemd gedrag, zeg maar, vertonen. Ja, ja, daar speelt heel vaak systemisch toch wel het een en ander.
Ja.
En dat kan echt van alles zijn. Dus ik krijg wel eens, nou ja, toch vooral moeders, moet ik toegeven. Het zijn iets minder de vaders die dat opzoeken. Maar de moeders krijg ik wel heel vaak. Die dan een vraag bijvoorbeeld in willen brengen voor hun kind. Dat ze bijvoorbeeld slecht slapen of dat ze bepaalde gedragingen hebben die ze niet kunnen plaatsen.
Ja.
En wat we dan in de opstelling kunnen zien zijn een aantal dingen. Vrij regelmatig zie je dat het dus inderdaad niks met het kind te maken heeft, maar dat er bijvoorbeeld iets bij de moeder speelt of bij de vader speelt waar het kind zich mee is gaan verbinden. Nou ja, dan ontsla ik eigenlijk ook vrij snel zo'n kind uit de opstelling. En dan zeg ik ook van, nou ja, dit heeft helemaal niets met het kind te maken. En dan werken we eventueel, als we daarvoor openstaan, verder met de thematiek van de moeder of van de vader. Wat we ook nog regelmatig zien is dat bijvoorbeeld het kind verstrikt is geraakt. Dus verstrikt is met iemand die uit een eerdere generatie buitengesloten is geweest, om wat voor reden dan ook. En het kind is zich daarmee gaan verbinden.
Ja.
Dat kan spelen. En wat we ook nog wel zien is dat er dus bijvoorbeeld nog een abortus of een miskraam is geweest bij de ouders, maar voordat het kind geboren werd of daarna. En dat het kind zich daarmee is gaan verbinden.
Ja.
Dus die eigenlijk voelt dat er nog een broertje of zusje is waar, nou ja, mogelijk niet meer over gesproken wordt. Of die verzwegen wordt. Of waarvan er geen rouwproces is geweest. Zie je heel vaak dat het kindje zich dan daarmee gaat verbinden.
Ja.
En dus, nou ja, een bepaald gedrag gaat vertonen. Dus zo'n opstelling kan heel veel zichtbaar maken in wat er in de diepte speelt. En wat je zegt, ben ik het wel mee eens. Ik denk dat het, nou ja, misschien wel nooit echt louter van het kind zelf is.
Nee.
Natuurlijk kan een kind bepaalde karaktereigenschappen hebben die het mogelijk al zo met zich meeneemt. Hoe dat precies werkt, weet natuurlijk uiteindelijk helemaal niemand hoe zich dat vormt. Maar wat ik in ieder geval in opstellingen heb gezien, is dat het eigenlijk altijd iets toch met dat systeem te maken heeft wat het kind gewoon uit.
Ja. Ja, dat is ook mijn ervaring. Die kinderen zijn zo zuiver en die voelen vaak veel beter alles aan, ook in dat systeem, dan dat wij doen. Omdat we daar vanuit overleving zo een dikke muur omheen hebben gebouwd, of hoe je het ook wil noemen. Maar als ik dan even voor mezelf spreek over die woede, net hadden we het al even korter over.
Voordat we deze podcast begonnen,
hadden we het daar eventjes over, want mijn zoontje die liet heel veel woede zien. En dat ging in eerste instantie ook heel erg over een verstrikking dan met iemand uit het familiesysteem. Maar ik heb ook een opleiding gedaan tot spiegelcoach, of hoe je dat ook noemt. Dat hoe kinderen jou spiegelen. En daar kwam dus ook de hele tijd terug dat ik mijn onderdrukte woede dan. Dat mijn zoontje dat spiegelde aan mij. Dus hij toonde woede en het zou dan mijn onderdrukte woede zijn. En ik las dat elke keer en ik dacht, ja, ik geloof het, maar ik kom daar dus echt niet, gevoelsmatig. Ja, mijn hele opleiding tot spiegelcoach ben ik dus ook niet bij die woede gekomen. Dat is ja, dat zat te diep. En ja, ik kon er gewoon niet bij. Al kon ik me er wel in inleven. Maar ja, ik realiseerde me wel van als kind mocht de woede er echt niet zijn.
Ik weet het ook nog wel. Want volgens mij kwam je toen ook al bij mij op een gegeven moment. Ja. Voor 1-op-1 opstellingen. En toen benoemde je dit ook. En dat je ook zei van ja, ik kan het bijna gewoon niet. Ik voel het gewoon niet. Nee. Alsof het er niet is. Alsof het niet bestaat. Dus het wordt wel gezegd, maar...
Ik zou het wel willen, maar ik weet niet hoe ik daar moet komen eigenlijk. En ik geloof dus heel erg, en nu helemaal na de jaren verstrijken, dat je kinderen dus echt kunnen spiegelen en hoeveel dat dus eigenlijk altijd met jezelf te maken heeft. Helemaal als het je raakt. Ja. Want ik kon mijn kind gewoon niet begeleiden bij die boosheid. Het is echt, verdriet mocht er zijn, omdat ik ook het verdriet inmiddels in die jaren bij mezelf toeliet, kon ik dat ook bij mijn kinderen. Maar die woede, dat is gewoon, en nog steeds vind ik dat af en toe echt, maar niet af en toe, ik vind dat echt nog steeds wel echt een uitdaging om die woede te reguleren. En tuurlijk gaat dat nu vele malen beter, maar, en hij laat het dus ook daardoor minder zien, maar toch zit er nog iets waarin hij die boosheid laat zien. Omdat ik daar dus zelf nu ook meer draagkracht voor vind om dat te kunnen doorvoelen eigenlijk. Ik weet niet. Ja, zo ervaar ik het dan in ieder geval.
Maar dat zie je wel vaak hoor. Dat ouders inderdaad met bepaalde gedragingen of emoties van hun kinderen heel veel moeite hebben.
Ja.
En dat niet zozeer is... En dan kunnen ze allerlei redenen om verzinnen. Hè? Van ja, boosheid mag er niet zijn. Ja. Dat is een slechte emotie. Of dan gaan we even lekker op de trap zitten. Dat moesten wij dan vroeger.
Ja. Ja.
Dus dat eigenlijk de ouders zelf niet met bepaalde stukken om kunnen gaan. En dat komt natuurlijk vanuit hun eigen verleden.
Ja.
Of hè, dat ze het niet verinnerlijkt hebben. Dat ze zelf heel veel moeite nog steeds hebben met woede. Gewoon in zichzelf te voeden.
Ja.
Voelen. Of ook verdriet. Eenzaamheid. Nou ja, het kan natuurlijk van alles zijn. Hè? Woede is maar een voorbeeld. En dan is het onmogelijk om je kinderen daar doorheen te begeleiden. En dan ga je als ouder, kan allerlei tactieken eigenlijk verzinnen. Ja. Om die emoties dan maar zo snel mogelijk op te lossen of te fixen. Ik zie bijvoorbeeld ook bij, dat zie ik vrij regelmatig gebeuren bij ouders, als de kinderen dan heel vervelend beginnen te worden.
Ja.
Beginnen te vervelen, te stieren, te klieren. Dat ze dan proberen om te kopen eigenlijk met bijvoorbeeld iets lekkers. Of dan gaan we straks dit en dit doen. Of dan gaan we... Weet je wel, dus dat echt dat omkoopgedrag.
Ja.
Dat is natuurlijk alleen maar een manier om dat vervelende gedrag, of het niet sociaal geaccepteerde gedrag, zo snel mogelijk de kop in te drukken.
Ja.
Van, oh ja, niet zo hard krijsen, want de buren hebben hier last van. Weet je wel? Dus in plaats van dat je dan eerst bij jezelf ten rade gaat van, goh, waarom heb ik eigenlijk zoveel moeite met dit gedrag? En daarmee wil ik echt niet zeggen dat je je kinderen grenzeloos moet opvoeden, want dus,
dat is, nee, dat is ook wel echt een trend, hè? Dat grenzeloos opvoeden.
En dat is al helemaal... belastend eigenlijk voor het kind. Yeah. Daar kunnen we het straks wel even over hebben.
Yeah.
Maar het is natuurlijk wel zinvol dat als jij voelt dat je heel erg, dat het iets bij jou persoonlijk raakt als je kinderen een bepaald gedrag vertonen. En dat vraagt natuurlijk bewustwording.
Yeah.
Daar verdien je natuurlijk zelf onderzoek te doen om je überhaupt bewust te worden van, hey, oh, dit is iets wat in mij geraakt wordt.
Yeah.
De meeste mensen staan op de automatische piloot en reageren gewoon direct vanuit het overlevingsmechanisme. Maar op het moment dat je bewust wordt, dat je dan ook dat soort stukken natuurlijk in jezelf gaat onderzoeken.
Ja.
Want op het moment dat het in jou er mag zijn, voelt je kind sowieso al veel minder de noodzaak. Die wordt eigenlijk niet meer zo in dienst genomen om datgene zichtbaar te maken wat er in jou niet mag zijn.
Ja.
En dan kunnen we wel zeggen van, oh, het zijn de kinderen die weten zo op onze pijnpunten te drukken. En alsof het bijna de schuld is van de kinderen.
Ja.
Alsof het van die
dan wordt het weer bij die kinderen gelegd.
Alsof het manipulerende ettertjes zijn die op uitzien om jouw leven zuur te maken. Terwijl ze eigenlijk niets anders doen dan datgene zichtbaar maken wat er in jou niet mag zijn.
Ja, ik heb daar wel een leuk voorbeeld van. Dat ik, ik had me dus ook echt verdiept in allerlei boeken, bewust opvoeden en... mindfulness en noem het maar op. En ik ging dus ook echt vanuit die visie ging ik dus ook opvoeden. Maar weer volledig vanuit trauma. Dus dat lieve, brave meisje. Dus eigenlijk die lieve, geduldige moeder.
En eigenlijk vanuit de angst om het niet hetzelfde te doen als jouw
ouders. Als je ouders, waardoor je het weer waarschijnlijk hetzelfde... Nou goed, dus ik zat dan op mijn knietjes voor mijn peutertje die helemaal 3D ging... Lieverd, ik zie dat je boos bent. Ja, en dan helemaal het beamen. En hij dacht echt gewoon ja, flikker op. Ja. Ik word in dienst genomen, want jij wil het niet zien. Dus dan moet ik het maar doen.
Eigenlijk maakt dat kind dan ook zichtbaar van, ja, je ziet mij helemaal niet.
Helemaal niet, in die woede.
Je zegt wel dat je me ziet, maar het mag eigenlijk, je zegt het nu omdat je wil dat ik stop met deze woede aanval.
Het is een trucje. Ja. En dat vind ik dus zo, daarom vind ik het heel mooi om deze podcast ook systemisch opvoeden te noemen, omdat het wordt dan geen trucje meer. Je kan echt iets integreren in je leven, waardoor het mag gaan vloeien en stromen en niet vanuit het trucje om het inderdaad weer te onderdrukken.
Ja.
Want dat is dus nu wat ik heel veel zie terugkomen in de ouders en de moeders die bij mij komen bijvoorbeeld.
Ja.
Want iedereen weet wel hoe het moet en iedereen, weet je, maar zolang je het niet kan integreren, zal het patroon en hetgene wat jouw kind laat zien nooit veranderen.
En de grap is dat als je dit werkelijk zo gaat ervaren, ook diep van binnen, dan ga je ook zien dat niet alleen je kinderen, maar ook je partner, ook je vrienden, eigenlijk alles wat het leven je laat zien, continu alleen maar een spiegel is van wat er in jou leeft.
Ja.
En pas wanneer je iets werkelijk doorleefd hebt, je hebt het doorvoeld, het is verinnerlijkt, dan zul je die spiegels ook niet meer zo krijgen.
Ja.
Mogelijk zijn dan de situaties er nog steeds wel, alleen word je niet meer zo getriggerd daardoor. Dan mag het er gewoon zijn. Dan is het gewoon iets wat gebeurt.
Een bijkomstigheid.
Okay, prima.
Ja.
En dan ga je weer verder met je leven.
Ja.
Dat is dus inderdaad precies wat je zegt. Continu weer gewoon een belichaming van dat wat je zegt.
Ja.
Want kinderen voelen feilloos of iets alleen maar gezegd wordt.
Ja.
Of dat het ook belichaamd wordt.
Ja.
En een ouder kan heel veel zeggen. Maar als daar niet werkelijk een belichaming aan ten grondslag ligt.
Ja.
Dan is dat wat het kind uiteindelijk voelt.
Dat is ook hetzelfde als met grenzen aangeven bijvoorbeeld. Als jouw kind voelt dat er ruimte is, dan blijven ze doorgaan zeuren. Want ze voelen die ruimte. Als je echt helemaal vanuit binnen kan zeggen nee. En ze voelen echt ten diepste van oeh, er is echt geen ruimte. Dan zal een kind ook niet meer vragen, zeuren of hoe je het ook zou willen noemen. Dan weten ze gewoon oeh, daar is geen ruimte meer. Maar als ze die ruimte voelen, ja, dan ja, ze voelen dat feilloos aan. En ook met emoties waar we zelf van oeh, mama, voel jij dit, voel jij dat? En je zegt dan nee, dat is niet zo. Ja, kinderen voelen het feilloos aan.
En het vervelende is daarbij dat je daardoor heel onbetrouwbaar wordt en het voor het kind ook onveilig wordt.
Ja.
Want het kind voelt dat er iets speelt, dat er iets niet klopt, maar de ouder zegt dat alles in orde is. Terwijl de ouder zegt, nee hoor, een heel mooi voorbeeld. Ouders zijn uit elkaar, zijn gescheiden. Nou, dat wordt al vaak al een moeilijke situatie voor een kind met allerlei loyaliteitsconflicten.
Ja, ook mooi.
En wat je vaak ziet is dat dan die scheiding misschien niet zo lekker verliep. Hè? Dat er toch wel wat verwijten over en weer zijn. Mogelijk dat de moeder ook de vader begint af te wijzen en andersom misschien ook wel. En dat de moeder dan misschien woordelijk wel zegt, nee hoor, prima, je mag ook naar je vader. Maar eigenlijk diep van binnen, maar als je naar je vader gaat, dan voel ik me wel afgewezen.
Ja.
Dan laat je mij in de steek. Zo, en dat is misschien iets waar de moeder zich niet per se bewust van is, maar wat er wel speelt. Dus dat kind wordt dan direct zo in dat loyaliteitsconflict getrokken. En die voelt ook van, ik wil eigenlijk naar mijn vader, maar ja, eigenlijk voel ik ook dat het misschien niet mag. Weet je wel?
Ja.
Nou ja, als je iets een voedingsbodem wil geven voor een latere pleaser, nou ja, dan is dit natuurlijk de ideale bodem. Want jij wil graag je moeder tevreden houden. Oh ja, mijn papa gaat het ook niet goed. En waar is het kind zelf nog?
Ja.
Waar is nog de ruimte eigenlijk voor het kind om gewoon kind te zijn?
Ja. Ja, daarom is het ook zo mooi dat, en dat zie je ook vaak in opstellingen, dat er ook altijd een representant wordt gekozen voor de ouder zelf. Dus dan kijken ze vaak wel naar de kinderen, maar niet naar hunzelf. Terwijl de meeste heling zit in het jezelf goed laten gaan. Alleen vanuit deze maatschappij wordt dat ook niet echt beaamd. Om het maar zo te zeggen.
Ja.
Ja.
Ja, het mooiste wat je wat mij betreft voor je kinderen kunt doen, is jezelf op één zetten en het jezelf heel erg goed laten gaan.
Ja.
Omdat dan sowieso de kinderen niet voelen dat zij verantwoordelijk zijn voor jouw behoeften en jouw shit eigenlijk.
Ja.
Want dat voelen ze veilig als je dat uit de weg blijft gaan. Als het met jou slecht gaat, nou, een kind voelt dat en die zal er alles aan doen om het eigenlijk voor de ouders in orde te maken. Vanuit een diepe loyaliteit en een grote liefde, maar ook vanuit overleving. Want als de ouders het niet goed gaat met de ouders, het kind is daar volledig van afhankelijk. En dan met name nog de moeder. Dat is eigenlijk een beetje het vervelende voor de moeders.
Ja.
De meeste issues zitten toch daar. Omdat je eigenlijk, nou ja, zeker van je moeder, volledig afhankelijk bent.
Ja.
Natuurlijk in de buik, maar ook als babytje. Ja, is toch die moeder het allerbelangrijkste. Dus als het kind voelt, oh, het gaat niet goed met de moeder. Ja, wat gaat het kind doen? Onbewust meteen proberen, nou ja, dat in orde te maken. En die behoefte te voorzien voor de moeder. Zichzelf weg te cijferen. Of nou ja, eigenlijk zichzelf opofferen. Voor die moeder.
Ja, want dat is makkelijker voor het kind ook, hè? Zichzelf opofferen dan...
Nou ja, ik weet niet of het makkelijker is. Maar een kind voelt eigenlijk geen verschil tussen hemzelf en de moeder. Dus als het niet goed gaat met de moeder...
Ja, zo, ja.
Dan voelt dat kind direct... daar ben ik verantwoordelijk voor.
Ja.
Een kind voelt eigenlijk bijna heel egocentrisch dat het automatisch hun schuld is.
Ja, dat bedoelde ik inderdaad net zeg. Ja.
Dus die gaat direct eigenlijk zich verantwoordelijk maken voor wat er bij de moeder aan tekorten
speelt,
zijn.
Ja.
Of wat er speelt. Of nou ja, wat het dan ook is natuurlijk, wat daar zit.
Ja.
En daar kunnen ze eigenlijk geen weerstand tegen bieden.
Nee, die worden er echt ingezogen als kind. Je hebt daar geen weerstand.
Het is voor aan de ouder om vervolgens tegen zo'n kind te kunnen zeggen... Van je hebt gelijk, mama kan er op dit moment even niet helemaal zijn. Mama heeft, die heeft zelf wat dingen waar ze doorheen moet. Even natuurlijk passend in de taal van,
het kind. Ja.
En dan vervolgens, maar dit is aan mij. En als mama hulp nodig heeft, dan zoekt ze dat bij een andere volwassene. Maar jij hoeft je hier niet mee te bemoeien. Jij hoeft alleen maar kind te zijn.
Ja, je hoeft alleen maar te spelen.
En daar heel stevig in te blijven staan. En dat ook daadwerkelijk te doen.
Ja.
Dus verantwoordelijkheid te nemen voor, ik word in pijn geraakt. Er speelt iets bij mij. Dat is dus van mij. In plaats van je omgeving eigenlijk... daarvan schuldiger te maken.
Ja.
En daar te proberen te halen... wat er in jou aan tekorten zit.
Ja.
Dus daarom zeg ik ook... het is het mooiste wat je kunt doen voor je kinderen... om heel goed voor jezelf te zorgen. Omdat zij dan niet meer die automatische beweging voelen... om voor jou te gaan zorgen.
Ja.
Dus het is niet iets egocentrisch... maar het is echt het allerbelangrijkste... En bovendien leer je dan laat je meteen het mooiste voorbeeld zien aan je kinderen.
Ja, dat.
Oftewel, jij staat op één, met jou mag het heel erg goed gaan. Dat is het belangrijkste. Dan is het automatisch ook voor het grotere geheel het allerbeste.
Ja.
En waar het vaak misgaat, is dat maatschappelijk dat wordt gezien als egocentrisch.
Ja. Ja, de meeste mensen vinden dat veel moeilijker dan het zichzelf slecht laten gaan. Dat bewijst zich elke keer weer dat het makkelijker is om. In wat dan ook verstrikt te raken eigenlijk. Of hoe je dat ook zou noemen. Maar het jezelf slecht laten gaan. Dan echt voor jezelf te kiezen. En jezelf op nummer 1 te zetten. Het jezelf echt werkelijk goed te laten gaan.
Ja.
Ja.
Ja, want er zitten nogal wat consequenties aan.
Ja.
Dan moet je namelijk gaan begrenzen.
Ja.
Dan moet je nee gaan zeggen tegen mensen.
Ja.
Dan moet je mogelijk...
Je schuldig maken ook.
Schuldig maken.
Aan het systeem.
Je hebt geen schuld, hè, maar je voelt je wel schuldig. Omdat je een andere weg inslaat dan de rest van je familie.
Ja.
De angst onder ogen komen, van buitengesloten worden mogelijk.
Ja.
Het zijn allemaal kindspijnen die je dan natuurlijk gaat tegenkomen.
Ja.
Dat is waar mensen uiteindelijk het meest bang voor zijn... Van ja, maar ja, als ik met mezelf goed laat gaan... dan moet ik dus ook al die stukken in mezelf onder ogen komen... die ik al die jaren zo vernuftig uit de weg ben gegaan.
Daar was ik zo goed in.
Dat ging me eigenlijk best wel aardig af. Dus ik begrijp het ook wel waarom dit zo moeilijk is. Omdat het zoveel ook van je vraagt... en je er ook best wel een prijs voor moet betalen.
Ja,
mogelijk ga je heel veel mensen verliezen.
Ja.
Mogelijk ga je heel eenzaam zijn... omdat het ook een weg is die... Ja, die is niet super frequent bewandeld. Je ziet het wel steeds meer gebeuren. Dat vind ik een hele mooie beweging.
Ja.
Maar het is ook een heel eenzaam proces. Want je gaat echt iets wat je kent... en wat je al die jaren hebt gedaan... ga je achter je laten.
Ja.
Dat is de prijs die je betaalt. En vervolgens weet je eigenlijk nog niet zo goed... wat er op je te wachten
gaat
staat.
Gaat komen, nee.
En wat er gaat komen.
Ja.
En dan zie je vaak dat mensen uiteindelijk... toch een soort van gedwongen worden... doordat er iets heftigs gebeurt... Bijvoorbeeld, ze worden ouder. Dat kan zoiets zijn. Of ze verliezen iemand, een dierbare. Kan ook.
Ja.
Of ze worden ziek, krijgen een burn-out. Verliezen een partner of een relatie gaat uit. Weet je, soms moet er eerst iets heel heftigs gebeuren... om een soort van dat proces aan te wakkeren terug naar binnen.
Ja, klopt.
Maar als je het hebt over... ik wil het heel graag voor mijn kinderen goed doen. Ja, dan is dat wel
Laat het, vooral
het mooiste
jezelf
wat
doen.
Je kunt doen.
Ja.
In hoeverre je een keuze hebt om dat te doen.
Ja, dat ook weer. Ja, ik denk dat het wel een mooi moment is om het voor nu hierbij te laten. Ik denk dat we al heel veel gedeeld hebben, veel besproken hebben. En ja, ik vond het super leuk. Dank je wel hiervoor.
Mooi. Ik hoop dat je een goede vuurdoop hebt gehad.
Ja.
We gaan het meemaken.
Ja.
Nee, heel leuk. Ik vind zeker ook het thema überhaupt met opvoeding en kinderen en zo ontzettend interessant. Ik kijk zelf ook uit naar dat zelf mogen ervaren, als het me natuurlijk gegund is. En als dat niet zo is, dan kan ik daar ook prima mee leven. Maar het lijkt me wel een prachtige ervaring om mee te nemen. Want ja, kinderen leggen natuurlijk toch weer dingen bloot waar je mogelijk niet zo bewust van bent nog.
Ja.
En ja, ik denk wel dat het heel mooi is als je al een stukje bewustwording hebt. Om dan juist die kinderen zo erg als, ja, echt als spiegel te gebruiken. En te zien van ja, ik heb eigenlijk geen keus dan dat ik dit nu in mezelf ga onderzoeken. Want ja, ik wil heel graag dat het met mijn kinderen goed gaat.
Ja.
Dus het kan een prachtige drijfveer zijn om ja, die weg naar binnen wel echt te gaan afleggen. Ja, dus ik kijk er naar uit. Eigenlijk vooral, ik ben benieuwd. En,
dan kom ik weer. Ja,
kom je weer. Nou, dan wacht wel even een paar maanden voordat die...
zal ik doen.
Je, het is natuurlijk een beetje op zaken vooruit lopen. Want ja. Ik heb geen idee of dat überhaupt erin zit voor mij.
Ja.
Maar ik zou het wel prachtig vinden, zo'n ervaring. Ja. Dus we gaan het meemaken.
Ja, nou leuk.
Ja, nou dan laat het hierbij.
Ja, ja, supermooi.
Wellicht tot een volgende keer.
Ja.
En dankjewel voor het luisteren van deze podcast.
Ja.